Waarom dat zo belangrijk is om vet ook als ziek orgaan te erkennen en obesitas als ziekte te erkennen.
Bij te veel vet, vooral buikvet, zie je dan dat je een chronische ontsteking krijgt. Dat je chronische ontstekingsstofjes maakt. Ja, en dus het orgaanvet, wat normaal zo goed communiceert met je brein, dat doet het niet meer goed. Je obesitas is eigenlijk ziek vetweefsel.
Dit is de Obesitas podcast van Studio Langerhans. Obesitas is hot. Patiënten komen met vragen, de ontwikkelingen gaan snel. Hoogleraar obesitas professor Liesbeth van Rossum en kaderhuisarts en obesitas nerd, zegt hij zelf, Mark Huls, nemen je mee in de meest relevante obesitas onderwerpen voor de eerste lijn.
Welkom mensen bij deze eerste thema podcast over obesitas. Jullie hebben natuurlijk al eerder podcasts over obesitas en andere onderwerpen ook gezien bij Langerhans, of beter gezegd geluisterd. Maar we zijn nu van plan echt een serietje te gaan maken waarin verschillende onderwerpen aan bod komen. Nou, wie zijn wij? Ik ben Mark Huls. Ik ben huisarts. Ik heb mijn praktijk in Tiel. Inmiddels een jaar of 15 kaderhuisarts diabetes. Sinds een jaar of 5 bij Langerhans werkzaam. En eigenlijk steeds meer bezig met die obesitas. Ik heb onder het voorzitterschap van Liesbeth van Rossum meegewerkt aan de multidisciplinaire richtlijn obesitas. En overgewicht en obesitas bij volwassenen. En onlangs nog de NAG-standaard obesitas die binnenkort uitkomt. En ik ben er zelfs zo door begeesterd geraakt door het onderwerp dat ik nu een PhD-traject bij Liesbeth doe. En Liesbeth hoeft eigenlijk geen introductie, maar we doen het toch even.
Nou, een hele eer om hier voor de huisarts en de praktijkondersteuners mee te mogen werken aan een podcast. Mijn naam is Liesbeth van Rossum. Ik ben internist endocrinoloog in het Erasmus MC. En hoogleraar op het gebied van obesitas en stresshormonen. Hangt erg met elkaar samen. En ik bemoei me graag met beleid. Ik denk dat wat we voor onze patiënten in de spreekkamer belangrijk vinden, vind ik ook belangrijk om daar beleid op te maken. Dus ik ben voorzitter al een aantal jaar van het partnerschap Overgewicht Nederland. Een koepelorganisatie waar ook het NAG bij aangesloten is. En ook internationaal doe ik verschillende zaken op beleidsniveau. Dat de afgelopen jaren voor de Europese Society of Endocrinology, het vakgebied waar het onder valt, de obesitas, de lead gedaan voor diabetes en obesitas. En nu sinds kort eigenlijk in de richtlijn voor de Amerikaanse richtlijn obesitas farmacotherapie. Dus ik leer ook heel veel van in andere landen, ook van huisartsen in andere landen, wat er wel kan en niet kan. En ontzettend leuk om mee te denken voor Nederland, wat we daarmee kunnen. Maar ook gewoon lekker in de praktijk. Ik zie ook patiënten, spreek veel met huisartsen, dus ik weet ook wel een beetje wat er leeft. Dus ik probeer te voorkomen dat ik in die toren blijf hangen.
Ik zal nu alvast aan het begin een kleine vooruitblik geven. We willen het hebben over diagnostiek in de eerste lijn. Waarom moet je dat nou doen? Wat is zinvol en wat vooral ook niet? We willen het hebben over GLI. Is dat nou alleen een vergoedingstruc? Of heeft dat ook echt nut? Nou, daar hebben we wel gedachten over. En welke behandelingen worden vergoed en welke niet op dit moment? Want het is een stuk van de geneeskunde die echt in beweging is. Wat doe je nou met zelfbetalers in de huisartsenpraktijk? Wat zijn de kansen? Wat zijn de grenzen? Hoe zit dat ethisch in elkaar? We willen het vooral ook nog een keertje hebben over hoe je een obesitas-spreekuur in de huisartsenpraktijk zou kunnen opzetten. Medicamenteuze behandeling komt natuurlijk uitgebreid aan de orde, want dat is bij iedereen altijd is daar heel geïnteresseerd in. Ik wil meteen erbij zeggen dat wij wel vinden dat leefstijl altijd de bodem moet zijn onder elke behandeling, maar daar komen we uitgebreid op terug. Kinderen en adolescenten gaan we niet vergeten, komen we ook nog een keertje op terug. En natuurlijk de samenwerking met de tweede lijn. Ik zit hier niet voor niets met Liesbeth van Rossum. En we gaan het ook nog wel een keertje hebben over wat de NAG-standaard voor invloed heeft op ons in de eerste lijn.
Waar gaan we het nu over hebben? Dit keer bespreken we waarom obesitas echt een chronische ziekte is. Hoe het komt dat obesitas leidt tot allerlei andere ziektebeelden en waarom het zo moeilijk is om af te vallen. Sterker nog, de meeste mensen die afvallen komen toch steeds weer aan.
Wij merken in de huisartsenpraktijk ook echt dat het een onderwerp is wat, nou ja, ook in de huisartsenpraktijk steeds meer in de aandacht staat. En er zijn ook wel belangrijke ontwikkelingen, durf ik te zeggen. En dan heb ik het niet alleen over zo'n MDR en niet alleen over zo'n standaard, maar ook alle medicatie die op de markt komt, de GLI die vergoed wordt. Dus het wordt voor ons steeds belangrijker. En het heeft er ook wel mee te maken dat het ook steeds meer als een chronische ziekte wordt gezien. En niet alleen als een gebrek aan wilskracht of je moet maar een worteltje meer eten en wat meer bewegen. Hoe zie jij dat eigenlijk?
Ja, ik denk dat je heel belangrijk noemt. Je zegt van ja, er zit vaak... Mensen vinden het heel gek als je obesitas als ziekte noemt. Hè, terwijl de WHO en de Gezondheidsraad hebben het gedefinieerd als ziekte. Maar dat is eigenlijk helemaal niet toevallig of gek of zo. Omdat eigenlijk vetweefsel is een heel actief orgaan. Het maakt allerlei stoffen aan. Allemaal hormonen maakt het aan. Die tegen je hersenen zeggen, nou stop op een gegeven moment met eten. Zet mijn verbranding aan. Ook voor de vruchtbaarheid. Dus, hè, het leptine, dat is essentieel voor een heleboel processen in je lichaam. Het vethormoon leptine. Maar ook... worden alle stoffen aangemaakt die heel belangrijk zijn voor het immuunsysteem. Dus, en we weten ook, hè, als je te weinig vet hebt, is het niet goed. Maar bij te veel vet ook niet goed. Nou, bij te veel vet, vooral buikvet, zie je dan dat je een chronische ontsteking krijgt. Dat je chronische ontstekingsstofjes maakt. Ja, en dus het orgaan vet, wat normaal zo goed communiceert met je brein, dat doet het niet meer goed. Je obesitas is eigenlijk ziek vetweefsel. Dus dat gewicht is maar... Eén dingetje waar je aan het kan meten, maar in ook onder andere de multidisciplinaire richtlijn zeggen we ook van je moet ook kijken naar de buikomvang en de bijkomende ziekte om te bepalen hoe ziek dat vetweefsel is. Dus ja, obesitas is echt een ziekte op zich van het orgaan vet wat ziek is. Net zo goed als je een leverziekte kan krijgen of een hartziekte, kan je orgaan vet ziek zijn.
Ja, nou, dat vind ik wel interessant, want ik moet eerlijk zeggen, ik was ook heel lang geneigd aan de voorkant te kijken en dan te denken... Het is alleen een kwestie van wat je eet en dan komt die obesitas eruit. Maar wat ik van jou begrijp is dat er echt een duidelijke wisselwerking is tussen die twee. En dat de ziekte die in je lijf plaatsvindt misschien nog wel veel meer aandacht behoeft dan puur wat erin gaat. Dat meer het gevolg is.
Ja, daar is heel veel over te doen in de wetenschap natuurlijk ook. Dat we zeggen van door obesitas ga je steeds zwaarder worden. Dat klinkt heel raar, maar dat heeft te maken met heel veel regelsystemen die ook niet alleen je vet communiceert met je hersenen, maar ook je darmen. En op een gegeven moment, hoe je voedselkeuzes maakt, is voor een deel met dat we ons verstand natuurlijk hebben van hey, we weten een salade is gezonder dan die donut, dus die zou je moeten kiezen. Toch doen we dat massaal vaak niet. En dat heeft te maken met ons eetlustregulatiesysteem. Er zijn allerlei systemen die bepalen wat wij gaan eten en hoeveel we eten. Een van de dingen is dat als je bijvoorbeeld hebt gegeten, dan hoor je normaal gesproken na het eten, ongeveer na 20 minuutjes, een goede verzadigingsreactie te krijgen. Dat is een hormonaal proces. Dat zeg ik niet alleen omdat ik internist endocrinoloog ben en dol ben op hormonen. Maar het is echt dat onder andere je GLP-1, dat is een van die hormonen, die zegt tegen je hersenen, nu zit ik vol. En nog veel meer van die hormonen. Ik zal niet alle namen noemen, maar ook GIP is betrokken. En ik noem een aantal bewust, omdat we ook tegenwoordig daar beleid op kunnen maken en daar ook chemische vormen van hebben. Maar het punt is dat bij obesitas is die werking is verstoord. Dus normaal heb je een maaltijd en dan maak je dat aan. Nou, die werking is verminderd van dat GLP-1 na de maaltijd, waardoor dat normale verzadigingsgevoel, waardoor je op een gegeven moment ook kan stoppen met eten, dat doet het niet meer goed. Dus als je de hele tijd rationeel keuzes moet maken, hey, ik zit eigenlijk helemaal niet vol na het eten. Eigenlijk zou ik bord 2 of 3 nog wel lusten. Het is heel moeilijk om daar rationeel keuzes op te maken. En dat is verstoord bij obesitas. Dus heb je het eenmaal, heb je de neiging om ontzettend veel door te eten, ontstaat dan. En dat combineert natuurlijk niet lekker met de voedselomgeving waarin we leven, waarin 80% van de supermarkt niet in de schijf van 5 staat. Met die verstoorde verzadiging en dat verstoorde hongergevoel.
Ja, maar dat klinkt ook wel veel logischer. Want als kaderhuisarts diabetes ken ik die problemen met GLP-1 en de invloed die het kan hebben op die insulineproductie in de beta-cel in de alvleesklier. Dat kennen we natuurlijk. En dat je het dan kan geven om dat te verbeteren en de hyperglycemie te verbeteren. Maar ik hoor jou nu dus eigenlijk zeggen, die GLP-1, maar ook die andere hormonen doen nog veel meer in dat lijf.
Ja, klopt. Het is ook echt een hele cascade aan hormonen die dat doen. En wat uiteindelijk, en dat is eigenlijk een nieuwe term die het afgelopen jaar ook heel veel horen van de patiënten, is de term food noise, eetonrust. Dat betekent dat we ze heel veel zien. En als je eens doorvraagt bij je patiënten, zou je dat ook merken dat die dat ook hebben. Dat als ze bijvoorbeeld, als je al obesitas hebt, is dat je dan bijvoorbeeld, je staat op, je hebt ontbeten. Nou, en eigenlijk om 9:30 zit je op je werk en denk ik zou eigenlijk liefst mijn lunch alweer op willen eten. Maar ja, dat kan niet, want ik moet wachten tot 12:30, want het is te vroeg. Maar de hele tijd dat gevecht tegen ik zou eigenlijk willen eten, die food noise en die gedachten en soms zelfs obsessief als het heel erg is, die food noise. En dat is ontzettend afleidend. En mensen weer eetrust teruggeven. En dat komen we in andere uitzendingen wel op hoe je die behandelingen allemaal doet. Maar dat is ontzettend leuk en fijn. Omdat je dan mensen kunnen gewoon weer eigenlijk er gelukkiger door het leven. En dat is inherent aan die ziekte obesitas, als dat je food noise krijgt. En dat is wel ook ontzettend storend voor mensen.
Ja, ik hoor hem ook steeds meer, die term. En het lijkt best wel een nieuwe term te zijn. Maar waar komt die term dan vandaan? Is dat iets wat uit experimenten is gekomen? Of is die wetenschap vanuit die medicatie gekomen, dat we het nu herkennen?
Ja, ik denk dat het laatste een punt is. Omdat mensen, het is heel fascinerend als je mensen, dat mensen bijvoorbeeld zelf van zichzelf niet zo goed zich realiseren dat ze een verstoorde verzadiging hebben. Maar die denken gewoon, ja, iedereen beschuldigt zichzelf ook, want je hebt gewoon extra honger. En iedereen zegt, ja, elk pondje door het mondje. Ja, dat is ergens wel zo, want ja, je eet door en je hebt bord nummer 2 en 3 al op. Of misschien komt er nog een zak chips achteraan, omdat je gewoon honger hebt. Dus mensen schamen zich, die denken zelf ook, ja, ik doe het ook allemaal zelf. Maar je afvragen waarom iemand zo aan het eten is, dat zijn heel veel oorzaken. Daar komen we ook in andere uitzendingen nog wel over. Bijvoorbeeld soms medicijngebruik kan ook extra honger geven. Een genetische aanleg kan soms extra honger geven. Maar het kan ook door de obesitas zelf, als je het eenmaal hebt, door ongezonde leefstijl of door allerlei andere oorzaken, maar je hebt het eenmaal, dan heb je ook verstoorde verzadiging. En alleen al daardoor ga je door eten. Of die ultra-processed food, hè, die ultra-bewerkte voeding, dat maakt ook dat je je hongerverzadigingsstoffen in de war brengt, waardoor je door eet. Dus je afvragen waarom iemand meer honger heeft dan de ander en later verzadigd. En het punt is waarom we het nu meer kennen, is inderdaad omdat mensen ineens soms van die medicatie gebruiken die insteekt op het hongergevoel en de verzadiging weer beter maakt. Dat ze ineens zeggen, oh, nu heb ik eetrust en nu snap ik wat mensen bedoelen met vol zitten. Ik was het gewoon helemaal kwijt, maar nu merk ik dat ik me concentreer op mijn werk of op wat dan ook, dat ik niet continu ben afgeleid. Dus die food noise is echt een ding.
Ja, ja. Maar eetrust vind ik ook wel een heel mooi woord om op te pakken, want je bent heel snel geneigd te denken, of dat zijn we met z'n allen ook wel geweest, om te denken, het is een kwestie van betere motivatie en meer wilskracht. En lijkt me mooi om hiermee dit stukje af te sluiten. Tussendoor doen we nog een leuke vraag, een kijkersvraag. En die gaat Petra voor ons opnoemen. En dan gaan wij hem beantwoorden.
Mag ik wat vragen? Luisteraars met een vraag. Liesbeth en Mark, hoe zit dat?
Dag, Liesbeth en Mark, met Petra hier. Ik mag jullie elke uitzending een vraag stellen die er leeft onder ons luisterpubliek. Dus huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, nou, eigenlijk iedereen die luistert naar deze podcast over obesitas. Ik weet dat er veel vragen leven over die obesitas. Ik ben zelf praktijkondersteuner en ik heb er natuurlijk ook veel mee te maken. Dit is de eerste uitzending, dus ja, ik heb nu zelf een vraag waar ik mee zit. Straks ga ik dus vragen van onze luisteraars voorleggen, dus voor de luisteraars. Als je een vraag hebt, stuur een mail naar petra@langerhans.com en dan gaan we daar naar kijken en dan selecteren we elke keer een goede vraag uit om jullie voor te leggen. Mark en Liesbeth, ik hoorde dat je vitaminetekorten of sowieso voedingstekorten kan krijgen bij het gebruik van een GLP-1-receptoragonist. En nou weet ik dat we bijvoorbeeld bij bariatrie dat wel controleren. Moeten we dat bij die GLP-1-receptoragonisten ook doen? Moeten we dan iets meten in het lab? Moeten we iets prikken? Of moet je iets anders doen? En zo ja, als je iets wat moet doen, wat moet je dan doen?
Zal ik daar als pragmatisch huisarts iets op zeggen? En dan horen we straks wel of ik het wat te simpel zie van Liesbeth. Nou, voor mijn gevoel hoef je daar zeker niet standaard op te testen. Maar je moet wel beducht zijn op het feit dat er tekorten kunnen oplopen. Je hebt het over mensen die toch, als ze op een GLP-1-middel zitten, een ander voedingspatroon krijgen. Dat is ook precies de bedoeling. Extra aanvullende deficienties die je op GLP-1 zou oplopen. Dat hoor ik ook graag van Liesbeth, maar ik heb het gevoel dat het meer samenhangt met afvallen en het niet volwaardige voedingspatroon in het algemeen. En dat is niet alleen bij GLP-1-middelen, maar bij elke manier waarop je afvalt. Of dat nou bariatrische chirurgie is, waar je natuurlijk ook wel een opnameprobleem kan hebben trouwens als aanvullend probleem. Of bij een echte leefstijlverandering, waardoor je veel minder intake gaan hebben en misschien een deficiënte voedingsinname hebt. Dat maakt, zoals ik het zie, niet uit. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet, Liesbeth.
Ja, ik ben het helemaal met je eens met die pragmatische insteek. En heel eerlijk weten we het gewoon niet goed bij de GLP-1 bij obesitas. Wat we wel weten, er is een hele recente studie geweest bij GLP-1 gebruik bij mensen met bijna 500.000 mensen die GLP-1 gebruikten, maar dan voornamelijk voor type 2 diabetes. Maar een heel klein deel had type 1 en diabetes en obesitas, maar vooral type 2. En dan zag je, dat was een real-world studie, dus we kunnen geen zeggen oorzaak en gevolg. Maar wat ze zagen eigenlijk was dat binnen een jaar dat bijna 80% geen deficiëntie ontwikkelde, maar 20% wel. En dat was voornamelijk vitamine D-deficiëntie. 13% had vitamine D-deficiëntie. Nou, weten we dat bij obesitas sowieso al veel voorkomt en ze vetoplosbare vitamine en dat is vaak laag in de bloedbaan. Nou ja, daar kan je ook pragmatisch in zijn om het gewoon te suppleren. Maar wat er verder voor kwam, waren de B-vitamines en ijzertekorten. In diezelfde studie zagen ze het spierverlies maar bij 3%. Dus de nutriëntentekorten waren er bij een deel aanwezig, maar bij verreweg de meeste niet. Ja, en wat opvallend was in die studie is dat eigenlijk de mensen die bij een diëtist terecht kwamen, die hadden vaker een voedingsdeficiëntie. En dat was natuurlijk logischerwijs zeer waarschijnlijk niet omdat ze bij een diëtist kwamen. Zeer waarschijnlijk is het dat ze juist verwezen werden omdat er verdacht werd dat ze onvolwaardig aten. Ja, ik denk in het algemeen, je hebt gewoon helemaal gelijk. Wat we veel zien is dat mensen volwaardiger gaan eten, dus minder snacken en juist gezonder eten. Dus eigenlijk zie je dat het juist beter wordt. Dat je betere macronutriënten en gezonder en beter zit in je vitamines. Maar je moet inderdaad opletten dat er een groep is die, als je merkt dat iemand echt te weinig gaat eten, bijvoorbeeld heel veel mistig is, vooral in de eerste weken zie je dat soms, meestal verdwijnt dat, maar stel dat verdwijnt niet en iemand denkt, het lukt me om lekker zo min mogelijk te eten en op die manier af te vallen, dat is niet the way. En daarin geef je ook gelijk dat als iemand gaat diëten, wat heel veel mensen doen. Je moet nergens in de richtlijn staat, je moet op dieet. Je moet een gezonde leefstijl in de schijf van 5 eten. Als je dat doet, dan zal dat meevallen. Maar die mensen die heel graag willen en echt heel streng gaan rare diëten doen, heel eenzijdig, dan moet je bedacht zijn op voedingstekorten. Dus dat geldt inderdaad breder. Ja, bij bariatrische chirurgie geldt dat sowieso heel erg. En die mensen moeten hoge doseringen vitamines hebben. Daar geldt het sowieso inderdaad, wat je zegt, een opnameprobleem.
Nou, we hebben het nu gehad over obesitas als ziekte op zich en waarom dat zo belangrijk is om vet ook als ziek orgaan te erkennen en obesitas als ziekte te erkennen. Maar wat ook heel belangrijk is, en dat is de volgende stap, obesitas staat niet op zich. Het heeft met heel veel andere ziekten te maken. Het is ook echt een poortziekte naar heel veel andere problemen, naar heel veel andere ziekten. In de multidisciplinaire richtlijn staat ook wel dat het meer dan 200 zijn. En natuurlijk hebben we een ziekte als diabetes volgende uit diabetes mellitus type 2, beter gezegd, als volgende uit obesitas wel op ons netvlies staan. Maar zo zijn er nog heel veel andere. En voor cardiovasculaire ziekten, myocardinfarct, andere zaken, vind ik het ook nog wel een logisch verband. Maar ik begrijp dat er nog heel veel andere ziekten zijn, hè, waar je in eerste instantie niet zo snel aan zou denken.
Ja, klopt. Het is echt een poortziekte naar heel veel andere chronische ziekten. Ik denk dat niet alles zo bekend is als zijnde een obesitas-gerelateerde ziekte. Ik denk dat een van de dingen die opkomt is dat buikvetweefsel is ziek en er zitten heel veel ontstekingsstofjes die naar het hele lichaam gaan. Die kunnen bijvoorbeeld ook naar de gewrichten gaan en artrose geven. Dus dat we noemden dat vroeger bijvoorbeeld slijtage. Dat is natuurlijk voor een deel ook de loading, de last die gewichten dragen. Maar we weten ook andere gewrichten die niet gewichtsdragend zijn, dat die ook artrose vertonen. En we weten inmiddels meer dat er ontstekingsstofjes bij betrokken zijn en ook die hormonale veranderingen in het lichaam die de gewrichten ook beschadigen. Dus artrose is er een van. Nou, slaapapneesyndroom kennen we natuurlijk ook wel als obesitas-gerelateerde ziekte. Maar ook bijvoorbeeld 13 vormen van kanker, waaronder darmkanker een veel voorkomende kanker is, of borstkanker die na de overgang ontstaat, is ook sterk obesitas-gerelateerd. We zijn daar heel vaak met die ziektes aan behandelen, met hele dure medicijnen, chemotherapie. We fietsen er de berg voor op om geld op te halen, om allemaal van dingen eraan te doen. Maar we vergeten heel vaak dan die obesitas te behandelen. Dus er zijn, en ik denk ook nierziekte, leververvetting, longziekte, ook astma is een opvallende. Hè. We kennen natuurlijk allemaal het allergisch astma wat je hebt als kind, voelt, met een combinatie met hooikoorts, eczeem. Dat is echt atopie, allergisch astma, maar er is een hele grote groep mensen. Sterker nog, als je de combinatie obesitas en astma hebt, is de helft van de mensen heeft niet echt een allergisch astma, maar meer een ontstekingsachtig astma. Dat is eigenlijk een beetje het metabool syndroom, maar dan op de longcellen. Die reageren ook minder goed op de medicatie volgens de astmaprotocollen. Die inhalatie, corticosteroïden zijn dan juist minder effectief. Integendeel kunnen die soms gewichttoename geven. En daar weten we van dat als je die obesitas behandelt, dat die astma juist minder wordt. Dus daar moet je gewoon echt andere behandelingen op geven dan vaak wordt gedaan. En een hele interessante vind ik zelf ook, is dat die ontstekingsstofjes onder andere, dat ook in het brein een soort, in bepaalde hersendelen ook lichte ontsteking, ik bedoel niet met pus en roodheid, maar gewoon heel laaggradige ontsteking, waardoor ook onder andere de amygdala, dus een gebied in de hersenen waar onze stemming wordt gereguleerd, dat angst en depressie nu ook officiële obesitas comorbiditeiten zijn. Gewoon ziekten die gerelateerd zijn aan obesitas. En dan heb je het natuurlijk niet over alle soorten depressie, want je kan ook van alles, je kan ook daarvoor aanleg hebben, je kan trauma's in je leven. Dus er zijn ook andere oorzaken van depressie. Maar obesitas is echt een hele grote boosdoener voor depressie door de biologie ervan. Niet alleen, je zou denken, nou, omdat je gestigmatiseerd wordt en je wordt uitgelachen om je gewicht of je krijgt geen baan, wat trouwens wel een groot ding is, dat psychologisch helpt dat niet mee. Maar ook gewoon biologisch gezien, die ontstekingsstofjes, die doen wat in dat brein. En ook, we noemden al het vethormoon leptine uit vetweefsel. Ook dat, je hebt er ook op breinniveau een soort leptineresistentie. Dus daar heb je ook een ander metabool gebeuren. Ook je insuline is, insulineresistentie doet ook wat op het brein. Dus daar heb je verschillende fenomenen die bijdragen aan mentale stoornissen. Ik vind dat zelf ook een heel belangrijke, ook omdat je ziet als je juist aangrijpingspunt hebt, dat je door obesitasbehandeling mentaal en fysiek heel veel gezondheidswinst kan bereiken.
Ja, en dat gaat een heel stuk verder dan wat jij ook wel noemde, die simpele insteek van het is met name je gewicht wat voor de depressie zorgt, omdat het je zelfbeeld kapot heeft gemaakt.
Ja.
Maar het ligt dus echt vanuit de ziekte obesitas en de stoffen die vrijkomen. En dat dan in beide richtingen.
Ja. Ja.
Bidirectioneel.
Absoluut, ja. En ook wat er.
Dan noem je nog ineens de medicatie. Die je ook nog vaak eens krijgt bij allerlei psychische ziekten. En die ook nog eens kan zorgen voor extra gewichtstoename.
Is een belangrijk onderwerp. We zien ook echt wel dat mensen die bijvoorbeeld antipsychotica of antidepressiva bepaalde ervan gebruiken, dat die enorm in gewicht aankomen. De lijst ervan van potentieel medicatie die het gewicht laat toenemen, kan je terugvinden op behandelovergewicht.nl. En dan kan je klikken op het tabel 1 vakje medicatie. En dan zie je allemaal medicamenten die dat doen. Of je laat mensen checkoorzakenovergewicht.nl invullen. Daar kom je ook op dikmakende medicatie. En dat is echt een hele belangrijke, omdat je dan ook, daar heb je een extra oorzaak mee te pakken. Maar ook dat je soms mensen van de regen in de drup helpt. Dat het soms de andere mentale aspecten ook slechter gaan. Aan de andere kant is het gewoon, antipsychotica krijg je niet zomaar. Hè. Je moet dat echt wel hebben, maar aandacht hebben voor die obesitas en die wel tegelijkertijd mee behandelen. En er was net recent een heel mooi artikel in de JAMA Psychiatry, dat je zelfs bij mensen met schizofrenie veilig obesitas kan behandelen. Bijvoorbeeld ook met medicamenteuze opties. En dat wel voor mensen heel veel goed doet, ook mentaal en fysiek. We weten dat mensen met psychiatrische aandoening 15 jaar korter leven, niet zozeer vanwege een psychiatrische aandoening, maar vaak ook vanwege metabool syndroom wat ontstaan. En we kunnen natuurlijk allemaal de hartinfarcten gaan behandelen en die ellende. Maar alles wat je kan voorkomen is natuurlijk goed. En daar leren we natuurlijk nu steeds meer over hoe je dat kan doen. En je noemde net bidirectionele. En ik denk dat ook een belangrijk is voor een heleboel ziektebeelden. Dat een van de bekende die ook twee kanten op gaat qua relatie is polycystese ovarium syndroom. En dat zien we natuurlijk bij 10% van de vrouwen die hebben polycystese ovarium syndroom, PCOS. Het is een combinatie van onregelmatige menstruatie. Die vrouwen hebben ook tekenen van overproductie van mannelijk hormoon. Dus dan heb je een in de snor-baardregio heb je overbeharing. En dan heb je kiezers op de eierstokken. Dat leidt heel vaak tot onvruchtbaarheid. Dus je ziet nu ook heel veel toename van IVF. Hè. Ze geven heel veel dure IVF-behandelingen. Terwijl dat heel vaak obesitas gerelateerd is. Dus het is een comorbiditeit van obesitas. Maar fascinerend genoeg kan het zelf ook weer bijdragen aan, hè, met insulineresistentie, aan verdere gewichtstoename. Het kan ook weer een oorzaak zijn van obesitas. Dus dat gaat ook twee kanten op.
Ja.
Ja, en in het kader van een poortziekte is het ook nog belangrijk om te beseffen eigenlijk dat vrijwel alle chronische ziekten worden ofwel veroorzaakt door obesitas of ze worden moeilijker behandelbaar. Dus mensen die een ziekte hebben waarvan je weet... van, nou, dat is niet direct de oorzaak obesitas, maar bijvoorbeeld rheumatoïde artritis. Nou, auto-antistofziekte, dat zit in families. Maar als je dat eenmaal hebt en je hebt daarnaast obesitas... is de kans dat je die reuma goed onder controle krijgt... ondanks allemaal hele mooie en dure medicatie... is ruim 50% lager. Dus ook daarbij, ook bij de niet-obesitas-gerelateerde ziekte... is het zeker ook belangrijk om toch ook de obesitas te behandelen... omdat je eigenlijk die ontsteking een beetje haalt uit het lichaam... waardoor vrijwel alle chronische ziektes beter behandelbaar worden... mentaal en fysiek.
Nou, dat vind ik wel belangrijk, want je wil bij al die chronische ziekten toch... zo optimaal mogelijk behandelen. En dan hoor ik eigenlijk uit jouw verhaal... vergeet die obesitas ook niet als knopje waaraan je kan draaien.
Ja, precies dat.
Nou, laten we dit punt afsluiten, Liesbeth. Een van de vaste items die we elke keer gaan behandelen is de factcheck. Want zoals jullie wel weten, in de media kom je van alles tegen. Er wordt van alles in de lucht gegooid aan uitspraken. En niet alles is even duidelijk wat daar nou de wetenschappelijke achtergrond achter is.
Factchecks. Klopt dit wel? Of is het onzin? Wat is waar?
Nou kwamen we leuke tegen over hoe de GLP-1-middelen... tot enorm spierafbraak en spierverlies kunnen leiden. Dat ligt volgens mij een stukje genuanceerder dan hoe het er staat. Wat denk jij daarvan, Liesbeth?
Ja, dat is een veelgehoorde uitspraak in media die je daar hoort. Kijk, als je kijkt naar als je mensen in gewicht afvallen... of nou door leefstijlinterventies, medicatie of bariatrie... je ziet eigenlijk altijd als het gewicht afneemt fors... dat ook spiermassa afneemt. Dat is voor een deel gewoon de last die het lichaam draagt. Want veel lichaamsgewicht geeft ook gewoon meer spiermassa. Dus dat is een logisch gevolg. Verlies je bij medicatie in verhouding meer spier dan... bij die andere dingen, nee. Dat heeft echt te maken met de verhouding van hoeveel gewichtsverlies. Ik was er toch wel door ook zelf getriggerd... ook omdat het hield me wel bezig. Want ik dacht, want wat gebeurt er met die spiermassa? En ik snapte het ook niet helemaal... omdat mensen wel van hun insulineresistentie vaak afkomen. Hoe kan je dan, als je spieren echt slechter of ongezonder worden? Dat snapte ik niet. We zijn daar zelf een onderzoek naar gedaan. Gewoon een real-world-studie bij zowel de liraglutide... die in het basispakket zit, die Saxenda... En de tabletten, de naltrexon bupropion, oftewel de Mycimba, die tabletten die ook in het basispakket zitten. En dan zagen we bij onze eigen patiënten dat mensen met de liraglutide meer vet dan spier afvielen. Maar beide vielen ze significant af, maar wel veel meer vet. Bij de Mycimba trouwens vielen ze niet in spiermassa af. Dat vond ik ook wel interessant, maar wel in vet. Maar interessanter nog was dat bij beide middelen zagen we dat de spierkracht gelijk bleef. Ondanks dat bijvoorbeeld bij de liraglutide de massa afnam. En we hebben dat met een face angle gemeten, als een maat voor je cellulaire kwaliteit van je spier. Die bleef ook goed. Dus samenvattend zie je dus dat de spier in massa wel afneemt, maar de functionaliteit goed blijft. Dus dat betekent dat die spier waarschijnlijk gezonder wordt. Dat gezegd hebbende vond ik het ook interessant dat op het Europese obesitascongres werd laten zien dat het sterkst werkend middel wat we nu hebben op de markt in Nederland is de tirzepatide, merknaam is de Mounjaro, zoals mensen dat nu kennen. Daar zie je natuurlijk, dan zie je ook vetmassaverlies aanzienlijk en meer vet dan en veel minder spiermassaverlies. Maar je ziet wel ook spiermassaverlies. Maar daar waren aanwijzingen gevonden dat het mogelijk het intramusculaire vet, dus het vet wat in die spier zit, dat uit de spier verdwijnt, waardoor die spier kennelijk gezonder wordt. En nu begon het mij een beetje te dagen en nu snap ik waarom die insuline gevoeligheid opknapt, hè, dat je het type 2 risico voor diabetes type 2 vermindert. En snapte ik ook onze eigen bevindingen beter, dat die massa omlaag en de functionaliteit gelijk blijft. Dus ja, ik denk dat er meer onderzoek nodig is en dat we altijd alert moeten blijven, vooral bij de mensen die al heel laag in hun spiermassa zitten. Dat ouderen, mensen die om andere redenen laag zitten in de spiermassa, moeten wel echt voorzichtig zijn. Maar over het algemeen maak ik me nu een stuk minder zorgen, omdat ik denk dat het lijkt dat die spieren gewoon gezonder worden, minder vervet zijn.
Ja, nou, interessant. Dus niet zozeer alleen naar spiermassa kijken, maar naar spiercelmassa. En nou begrijp ik ook waarom krachttraining doorgaan tijdens je afvallen, maar ook daarna, waarom dat zo belangrijk is. Spiermassa behoud, moet je zelf ook wat voor doen. Hè?
Ja, en test gewoon die spierkracht of vraag of iemand in de sportschool ineens minder kan doen dan daarvoor. Dus de spierkracht is veel belangrijker dan de massa.
Ja, afvallen. En waarom is het nou eigenlijk zo moeilijk? Ontzettend interessant onderwerp, vind ik persoonlijk. En dan kom je ook wel echt aan die fysiologie van hoe dat nou werkt met obesitas terecht. En wat we allemaal uit de praktijk kennen en wat je vreest en wat je patiënten ook vaak vertellen in de spreekkamer, is dat ze heel makkelijk zijn afgevallen in eerste instantie. En dan stagneert het. En dan lukt het even niet. En dan gaat die motivatie misschien ook wat minder worden. En bam, dan gaat het gewicht weer omhoog. En voor je het weet, eindig je nog hoger dan je was. En ja, dat kennen we allemaal. Dat noemen we het yo-yo-effect. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk? Want zo simpel is dat allemaal niet, hè?
Ja, klopt. Dit is echt een heel ingewikkeld fenomeen waar we steeds meer van snappen, maar nog niet alles, als we heel eerlijk zijn. Het is echt een heel sterk biologisch gedreven fenomeen. En het is ook weer niet de eigen schuld, dikke bult. Als je kijkt ook, er is een hele... ik vond het echt een eye-opener, een Britse studie. Die hebben een hele grote groep mensen gevolgd over 9 jaar tijd. En als je ziet dat als bijvoorbeeld iemand de BMI heeft van 30... hoeveel mensen komen door een leefstijlinterventie van hun obesitas af? Dat was maar, als je man en vrouw bij elkaar neemt, zo ongeveer 1 op de 150 komt er maar echt vanaf, chronisch. Als de BMI 40 is, was dat ongeveer 1 op de 1000. Eigenlijk bij mannen was het 1 op de 1200 en bij vrouwen 1 op de 700. Die echt van BMI 40 naar op 25 komt. Wil niet zeggen dat dat dan niet effectief is. Hè? Daar kunnen we het een andere keer over hebben. Want wel degelijk is het de basis, want je wordt mentaal en fysiek gezonder. Maar je komt niet van je obesitas zomaar af. Hoe komt dat? Dat heeft het yo-yo-effect heeft van alles mee te maken. En een van de dingen die zorgt dat als iemand van flink in gewicht is afgenomen en flink voelt leefstijl, flink gaan bewegen, gezond gegeten, dan zie je dat, we hadden het over die verstoringen van die darmhormonen. Nou, voor een deel wordt dat zelfs even erger, waardoor voelt je hongerhormoon omhoog gaat, het ghreline en het verzadigingshormonen verder omlaag. Dus je krijgt meer honger. Tegelijkertijd weten we dat de rustverbranding omlaag gaat. Dat is totaal niet gek, want als je bijvoorbeeld 20 kilo minder weegt, dan hoef je 20 kilo aan weekboodschappen, zeg maar, minder mee te sjouwen elke dag. Dus tuurlijk gaat je rustverbranding ook omlaag, want daar zal je ook in je spiermassa wat omlaag gaan als je in gewicht omlaag gaat, ongeacht wat voor type behandeling. Maar er zijn recente nieuwe inzichten nog van andere mechanismen. Die zijn ook interessant. Onder andere dat je immuunsysteem verandert. Je immuunsysteem verandert bij obesitas, onder andere je monocyten, een bepaald type afweercel. Maar dat verandert ook weer als je afvalt. Maar het wordt nooit meer de oude zoals het was voor je dat je obesitas ontwikkelde. Plus dat er steeds meer studies, en dat is nog best ingewikkeld en vooral veel dierstudies, maar zijn wat aanwijzingen bij de mens dat het ook speelt, dat er allerlei veranderingen zijn op het niveau van de vetcel, onder andere hoe die geprogrammeerd is, zeg maar, ja, we noemen dat epigenetische veranderingen, hoe je DNA ingepakt zit, zeg maar, ook in hoe die cel überhaupt in de weefsels zit, en dat er bepaalde veranderingen optreden die langdurig veranderd zijn en die eigenlijk een beetje die vetcel programmeren om na afvallen terug omhoog te gaan in gewicht. Dat je daarna makkelijker weer je vet opslaat eigenlijk. Dus super oneerlijk dat mensen die het liefst willen en het meest hun best hebben gedaan en superveel zijn afgevallen, dat sommige mensen ontzettend weer last hebben van het yo-yo-effect. Dat is echt wel heel, ja, heel demotiverend en moeilijk.
Ja, dat is ook wel heel frustrerend. Maar dan hoor ik heb altijd ook wel zoiets gehad van, ja, dat afvallen, dat is voor je lichaam een signaal van, je zit in een hongersnood, de thermostaat moet een tandje omlaag, we moeten zuinig omgaan met de energie. Maar dat is dus niet het enige wat je raakt. Daarna wil het ook niet goed herstellen en een aantal dingen zijn gewoon ook onherstelbaar al kapot door je obesitas op zich. Dat hoor ik je zeggen, hè?
Ja, en we weten niet zo goed hoe het bijtrekt. Er zijn wel meerdere studies over jaren laten zien dat sommige dingen echt mogelijk permanent echt zijn. Dus wel ook goed nieuws, want vooral niet de patiënten allemaal demotiveren erop. Want ik denk dat dit wel een ding is van verwachtingmanagement, van hey, het is een chronische ziekte. Weet dat je kan het in remissie krijgen, zeg maar. Je kan wel verbeteren op gewicht, maar het blijft vechten. Dus twee mensen die nu 70 kilo zijn en één was ooit 100 kilo, dan zal die altijd 70er minder moeite hoeven te doen dan diegene die 100 was. Die moet gewoon veel meer moeite doen. Nou, wat is dan die moeite? We weten uit de wetenschap, en dat staat ook in de multidisciplinaire richtlijn, dat je eigenlijk heel veel meer moet bewegen. En sommigen lukt dat. En we weten natuurlijk allemaal, we moeten 150 minuten matig intensief bewegen. We moeten 2 keer in de week krachttraining doen, niet te veel zitten. Nou, wat moet je dan doen om op dat verlaagde gewicht te blijven? Dat is zo'n 200 tot 300 minuten matig intensief. Dat is bijna dubbel de beweegnorm. Dus nou ja, daar hebben we ook allerlei podcasts over gemaakt van hoe kan je dat bewegen. Hè? Parkeer je auto verder weg, stap een metrohalte eerder weg. Ga kuitspieroefeningen doen bij tandenpoetsen. Je kan heel veel bewegingen halen uit dagelijks leven. Maar wees daar wel reëel in dat mensen kan helpen. Dus ja, je kan afvallen, maar op verlaagd gewicht blijven vergt gewoon heel veel moeite.
Ja. Ja. Ja, en toch is dat een moeilijke, want ik zeg altijd tegen mijn patiënten, kijk, dat wij nu met jouw gewicht bezig gaan, als ze met die vraag bij mij komen, dat doen we ook met name om je gezondheid te bevorderen. En als je het er zo over hebt, dan zegt iedereen ja, ja. En dan zeg ik er ook wel bij van, en verwacht niet dat je nu weer naar maatje weinig gaat.
Ja.
Want dat is gewoon niet helemaal realistisch. En dan zeggen mensen ook ja, ja. Maar toch merk ik wel dat de verwachtingen stiekem in het achterhoofd vaak wat mooier zijn dan we met z'n allen waar kunnen maken.
Ja, en dat is wat wij ook leren als zorgverleners. Doe aan verwachtingmanagement. Je wordt gezonder, je wordt mentaal en fysiek fitter. Je kan dan misschien weer achter je kleinkind aanrennen. Maar het zal niet zo zijn dat je inderdaad enorme mate omlaag gaat. Het kan zijn dat het gebeurt. De kans dat je weer aankomt is reëel, maar wordt wel gezonder en fitter ervan. En een heleboel ziektes zullen qua risico veel minder worden. Je wordt gewoon echt, ook in de toekomst allemaal ziekte voorkom je daarmee. Ja. Maar het cosmetische, dat hangt vooral samen met het stigma. En daar moeten we gewoon reëel in zijn. Dat met leesinterventie tot op zekere hoogte te bereiken is.
Ja. Nou, ik denk dat we het voor nu wel goed hebben behandeld. Nou, hoe zou je deze podcast nou samenvatten, Liesbeth?
In het kort zou ik zeggen dat we hebben besproken dat obesitas een ziekte is van het vetweefsel wat chronisch ontstoken is, de werking verstoord is, dat het ook een poortziekte is naar een heleboel andere ziekten, ruim 200 andere ziekten. En dat als je het eenmaal hebt, dat heel makkelijk een jojo-effect ontstaat. Daar gaan we in andere uitzendingen allemaal oplossingen voor bespreken. Maar heb vooral ook begrip voor je patiënt dat het niet makkelijk is.
Ik vond het leuk samen zo te praten. We hebben een leuke eerste aflevering gehad. Er valt nog veel meer over te vertellen. Gaan we ook doen. Mochten jullie nog vragen hebben die Petra dan namens jullie kan stellen aan ons, heel graag. Kom maar op. En mocht je nog leuke onderwerpen weten of dingen waarvan je zegt van ja, maar dat snap ik niet of daar wil ik meer van weten, kom ook maar op. Lang en anders weet je te vinden, anders luister je hier niet. En de vragen zijn daar zo naartoe te mailen. Tot de volgende keer. Dank jullie wel.
Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Ga dan naar onze website langerhans.com. Of stel een vraag aan petra@langerhans.com. En luister of die wordt behandeld in de volgende podcast. Vond je dit een leuke podcast? Stuur hem dan door en laat graag een review achter. Tot de volgende podcast of tot ziens op een van onze nascholingen.